Welkom bij de Sterk Podcast. Ik ben Hannes. Dit is de podcast voor sportieve ondernemers die de sterkste versie van zichzelf willen worden. Vandaag ga ik in gesprek met Jochen Roef. Hij is de zaakvoerder van het Blink Sales Institute. Hij is auteur van 2 boeken over sales en er komt een derde aan. Deze komt uit in maart 2020 en noemt Mensen raken is klanten maken. Jochen lijkt mij dus de ideale persoon om bij te leren over hoe jij jezelf als trainer of coach beter kan gaan verkopen aan potentiële klanten. Dag Jochen.
Hey, dag Hannes.
Hoe gaat het met jou vandaag?
Heel goed, ja. Goed. Ik heb er veel zin in. Ja. Ik vind het leuk dat we kunnen uitwisselen.
Okay. We zitten hier bij jou thuis. Ik heb hier lang een paar huizen verder gewoond en ik ben blij hier terug eens in de buurt te zijn.
Tof.
Geloof jij in toeval?
Nee, ik geloof niet in toeval. Ik geloof in dat alles jou komt toegevallen en ik geloof in synchroniciteit. En dat is dat dingen gebeuren op het moment dat ze moeten gebeuren. Ja. Dus dat is iets anders dan toeval, ja. Absoluut.
Zoals onze ontmoeting, dat is geen toeval.
Nee, absoluut niet. Ik weet, allee, dat is nu misschien even off the record, maar mijn echtgenote had dat cadeau gedaan. En ik weet ook, als mijn echtgenote mij een cadeau doet, dan is het wat ik op dat moment nodig
heb. Het cadeau dat je gekregen hebt van haar is komen sporten bij ons.
Absoluut. En dat was het cadeau dat op dat moment nodig was en waar dat ik al veel waarde uit gehaald heb. Ja. Dus ja, dat was ook geen toeval.
Nee. De titel van jouw nieuwe boek, dat binnenkort uitkomt, ja, is Mensen raken is klanten maken.
Ja.
Van waar komt die? Hoe ben je tot die titel gekomen?
Ja, dat heeft wel eventjes geduurd, maar wij geloven, allee, want we hebben nog met 2 andere mensen samengeschreven, ja, maar wij geloven dat de dag van vandaag, waar dat alles online te ontdekken valt en vaak ook te kopen valt en waar dat mensen, klanten echt naar hypergepersonaliseerde zaken op zoek zijn, dat eigenlijk de enige toegevoegde waarde of de belangrijkste toegevoegde waarde dat je hebt als mens is echt zo dicht tegen je klant komen dat die echt voelbaar merkt dat je een toegevoegde waarde kan leveren. Dus vandaar mensen raken. En dat gaat veel verder dan puur technische informatie, want die is allemaal te verkrijgen online. Maar het is juist, ben jij in staat om zo dicht bij je klant te komen en in zijn beslissingsproces een plek te veroveren dat hij van u wil kopen of ja, een partnership met u wil aangaan? Ja.
Een soort van emotionele connectie leggen.
Zeker en vast, zeker en vast. Allee, ik denk, heel het boek is gebaseerd op de premisse als een klant u echt vertrouwt, maar dan bedoel ik op alle levels u vertrouwt om zijn bezorgdheden en zijn beslissingsproces met u te delen, dan kan je zijn beslissingsproces ook beïnvloeden en ja, dat is...
En hoe doe je dat? Hoe win je het vertrouwen van die potentiële klanten? Want die mensen kennen jou helemaal nog niet.
Ja. Absoluut. In ons boek leggen wij eigenlijk een heel makkelijk en heel pragmatisch, maar ook anderzijds heel diepgaand model uit, waardoor dat je echt inzicht krijgt in hoe bouwt deze klant vertrouwen op. En dat is voor een stuk een techniek, maar bon, daar ga je uiteraard ook wel waarachtig verkopen mee samen. Ja. Want we delen iets in dat boek, waardoor dat je echt wel inzicht krijgt in wie zit er hier voor mij. En daar krijg je echt heel praktische tips. Maar, en daardoor krijg je inzicht in hoe beslist deze persoon.
Is dat dan per persoon verschillend? En ja, per persoon een verschillende techniek? Of?
Eigenlijk wel. Ja. De methode die wij in het boek, en dat is onze eigen methode, noemt de RIO-methode. En RIO staat voor relationeel, informatief of overtuigingskrachtig. Eigenlijk zeggen wij van, kijk, je kan je potentiële klanten onderverdelen in denkers, voelers en doeners. Okay. En hoe dat je denkers, voelers en doeners benadert als klant, verschilt fundamenteel. Ja, ja, ja. Echt waar. Ja. Ja.
En wat voor iemand ben jij?
Ik ben een voeler.
Een voeler?
Ik ben een voeler.
En hoe pak je dat dan best aan, als je een voeler bij je hebt?
Voelers wil je vooral niet aan willen verkopen. Had ik gevoeld dat jij echt je best doet om aan mij te verkopen, destijds als ik zelf de proefles deed, dan had ik waarschijnlijk niet gekocht. Ik moet voelen dat jij oprecht, maar dan echt vanuit je hart, mij wil helpen. En dan moet je eigenlijk aan mij niet verkopen. Als ik voel dat je het goed met mij meent, dan koop ik automatisch. Los van prijs, los van whatever. Dat is verkopen aan voelers. Ja.
Oké. Okay. En de andere was een denker?
Een denker, ja. Absoluut. Die gaat veel meer concrete technische informatie nodig hebben. Bijvoorbeeld in het geval van een training van, ja, en in hoeveel sessies werken we dan? En hoe lang duren die sessies? En welk type oefeningen gaan we doen? En hoe zijn die oefeningen opgebouwd? En wat is uw achtergrond? En welke diploma's heb jij zelf? En, dus dat gaat veel meer volgens het denkende, het cognitieve. Ja. Had je dat bij mij gedaan, dan was ik eerder afgehaakt.
Ja. Die wil zoveel mogelijk informatie.
Die wil informatie. Ja. Die wil absoluut
informatie. Terwijl dat de voeler meer het gevoel wil krijgen dat je echt geeft om die persoon.
Absoluut.
Wil de denker heel veel technische informatie.
Technische informatie, absoluut.
En wat was de derde?
De doener. Die wil gewoon zien dat jij zelf kan bereiken wat dat hij wil bereiken. Dus mocht jij zelf... Dat gebeurt niet heel weinig in het geval van personal trainers, maar die zal wel willen weten van, hey, Hannes, wat heb je zelf zo al bereikt in het sporten? Wat zijn uw prestaties? Wat zijn de resultaten? En dan ook vooral veel doen. Weinig praten, veel doen. Ja. Eigenlijk in een proefles zou je die man of vrouw een keer goed moeten laten zweten. Ja. Hem echt goed challengen, dat hij back af is. En dan zegt hij, wauw, Hannes, je hebt me echt gechallenged. Ja. Ik ga met jou in zee.
Ja. Oké, wauw. Dat is al heel waardevol. Hoe kan je zo snel mogelijk te weten komen wat voor een persoon dat je voor jou hebt?
Dat staat beschreven in een boek, maar ik ga het u zeker ook beschrijven. Wij noemen dat de 10-seconden scan. Huh? Rio is een gedragsmodel en je kan dat leren zien. Je kan dat leren zien, want de kenmerken, de lichaamshouding, stemgebruik, de vragen die iemand stelt, je kan dat leren zien. Dus iemand zijn aangezicht is al super, super tipgevend naar of dat iemand een voeler, een denker of een doener is. Ja. Iemand zijn lichaamstaal, zijn stemgebruik. We noemen dat de 10-seconden scan.
En dat is eigenlijk gewoon observeren.
Dat is observeren. Ja. Dat is niet moeilijk, maar je moet er even op oefenen. Ja. Iemand zijn aangezicht. Ja. Ja. Voelers, de relationele mensen, knikken heel vaak en hebben een lieftallige glimlach op hun gezicht. Ja? Dus zelfs als klant zijn die continu je non-verbaal aan het bevestigen en ook aan het glimlachen. Dus heel vrolijke, open uitstraling. Zo. Een beetje een uitstraling van die persoon zou geen vlieg kwaad doen. Ja? Dus ja, zo. Ja. De denkers die hebben vaak een heel expressieloze aangezicht. Dus die luisteren naar u. Ik weet niet of je dat herkent, Hannes, maar je bent soms met mensen aan het praten en je zou denken van, vindt die dan nu de leukste of de absoluut grootste bullshit? Dat
is heel herkenbaar.
Je ziet dat gewoon niet, hè. En dan weet je, oké, dit is een informatief persoon, denker, en die kunnen dat voor een stuk bewust uitschakelen, maar eigenlijk als ze aan het denken zijn, verdwijnt al hun expressie uit hun gezicht. En dan weet je gewoon van, oké, ik moet hier vrij zakelijk, heel professioneel, dit zijn de afspraken, dit zijn de tarieven, dit is het verloop van zo'n trainingstraject, zo bouwen we dat op, zo doen. Dus veel meer, wat staat er mij te wachten en wat kan ik hier aan verwachten? En naar de overtuigingskrachtigen of de doeners, dat is eigenlijk een open boek in het aangezicht, zowel positief als negatief. Dus als die niet, gaan wij maar zoveel sit-ups doen, dat is toch het belangrijkste dat we gaan doen, Ah, nee, maar daar zijn ook nog rugoefeningen. En
ik kan onmiddellijk al verschillende personen die ik begeleid op de juiste plaats gaan zetten.
Voilà, inderdaad. Dat is eigenlijk het gemak aan het RIO-model, dat je heel makkelijk... Eigenlijk wat jij nu zelf doet in je hoofd, een keer denken van mijn gezin of mijn familie. Wie zijn de denkers, de voelers en de doeners?
Dus een oefening die je zou kunnen maken is jouw omgeving analyseren en ze in die verschillende...
Absoluut.
Ja, en dat zal een goede oefening zijn om als trainer, als je dan een verkoopsgesprek hebt met iemand, om die inschatting ook beter te kunnen gaan maken.
Om die te kunnen herkennen, okay. Absoluut. En een vraag die dan veel komt, ja, iedereen is toch meer dan enkel... Ja. Uiteraard, we hebben de drie centra van intelligentie. Iedereen heeft een brein, een hart en een buik, maar... RIO is een vertrouwensmodel. En het is juist op het moment dat die nieuwe persoon voor de eerste keer bij u komt of in uw omgeving, ja, dan heeft die nog geen vertrouwen. Omdat je daarnet ook zei van, hoe kun je vertrouwen opbouwen? En het is juist in die kern van geen vertrouwen dat mensen, wij noemen dat hun favoriet kanaal van vertrouwen, naar voren gaan zetten. Ja. Dus als ik, misschien weten dat nog, toen dat wij elkaar de eerste keer zagen, als ik bij u binnenkwam, ja, ik probeer altijd de relatie onmiddellijk te smeden. Van, wauw, je zit hier mooi en tof en dit.
Dat is onbewust dat je dat
doet. Dat is onbewust, want ik vertrouw het niet. Dus ik denk, als ik vriendelijk ben, gaat alles goed komen. Ja. En een denker komt binnen, die vertrouwt dan, die zegt, als ik alles observeer en de kat uit een boom kijk en goed luister en analyseer, dan komt het zeker goed. En een doener die denkt, als ik hier direct een keer laat zien dat ik ook wat pit en power heb, dan zal dat hier wel goed komen. Dus,
en als zij het gevoel hebben dat je hen begrijpt, dat is de eerste stap in het creëren van een vertrouwensband.
Inderdaad. Dat is het. Als je de eerste stap is dat kanaal van vertrouwen openzetten door jij gewoon goed te snappen wat dat er aan de overkant gebeurt. En dat is zonder oordeel. Hè. Het een is niet beter dan het ander, maar je kan dan ook veel milder kijken naar die gedragingen van uw potentiële klanten. Ja.
Het boek komt uit in maart 2020, maar het lijkt alsof dat je al klaar bent met schrijven.
Ja, het is, vorige week is het manuscript binnengediend.
Okay.
Ja.
En hoe begin je daaraan, zo'n boek schrijven?
Ja, eigenlijk, ik heb nu, het is nu mijn derde boek en het is al drie keer op een totaal andere manier verlopen. Het eerste boek was eigenlijk een concept dat ik in mijn hoofd had. Dat ik dacht van, kijk, als mensen beter en sneller willen leren verkopen, zou het toch goed zijn dat ze eerst een diep inzicht hebben in zichzelf, om dan te kunnen zien van, ja, wat heb ik nodig in dat proces? Wat moet ik nog ontwikkelen en wat heb ik eigenlijk al? Als jij van nature heel overtuigend bent, ja, dan breng het niet op om nog meer overtuigingstechnieken te leren, maar misschien heb je dan veel meer baat in juist wat actieve luistervaardigheid te leren. Ja. Of als je al heel goed bent in luistervaardigheid, ja, dan heb je misschien wel juist nood aan. Dus dat eerste boek was vooral geschreven vanuit focus op wat je nodig hebt om een complementaire verkoper te zijn. En dat was een idee. En ik heb dat vanuit een idee geschreven en dat heeft zich dan in de praktijk gerealiseerd. RIO, dit boek is vanuit de praktijk geschreven. RIO is een model dat sommige van de grootste klanten van België, bedrijven van België, werken met RIO. In 5.000-6.000 verkopers die daarmee werken. Dus eigenlijk, dit was een samenvatting van 5 jaar praktijkervaring in een boek.
Dat is een concept die jullie hebben uitgewerkt ook. En dat nu door effectief 5.000-6.000 verkopers gebruikt wordt.
Bij ene klant, hè. We hebben nu een 300-tal klanten, waarvan een groot aantal corporate organisaties met veel verkopers. Ja.
Indrukwekkend.
Ik denk, het geheim is dat het zo logisch is eigenlijk. Het is iets wat veel mensen al vanuit de praktijk dagelijks ervaren en waar dat ze nu een kader voor krijgen, waar dat ze heel snel mee aan de slag kunnen. Ik denk dat is het geheim dat het...
Dat klinkt het inderdaad wel zo over de voelers, de denkers en de doeners. Dat is iets dat... Naar mijn gevoel, dat is iets dat ik al goed kon aanvoelen.
Ja.
Maar nu dat je die drie verschillende kenmerken, personen zegt,
ja.
Heb ik onmiddellijk als ah ja, dat is eigenlijk wat duidelijker en dat maakt het dan weer makkelijker om dat te gaan toepassen. En
plus, eigenlijk het herkennen is stap 1. En stap 2 is echt wel, die mensen hebben een fundamenteel ander proces in aankopen. Ja. En het is, als je dat ook snapt en begrijpt en weet wat zijn do's en don'ts bij elk van die type klanten, dan sta je alweer een stap verder. En dan, en dat is eigenlijk het laatste stuk van het boek, en dat vonden we ook echt belangrijk om dat erin te zetten, dan plooi je het ook terug naar jezelf. Weet je? Hoe staat het met uw volgorde van denken, doen en voelen? En wat dat er bij u in, op de laatste plaats staat, dat is de bedoeling dat je door gerichte oefening ook terug naar voren brengt. Ja, ja. Ja? Want je kan het voor een stuk als een gedragsmethode zien, en daar ga je al een eind mee komen, zeker en vast. Maar bijvoorbeeld bij mij, als ik even mezelf als voorbeeld kan nemen, bij mij stond het doen en het overtuigende op de laatste plaats. En het is pas als ik daar echt mee beginnen op werken ben, van waarom heb ik dat in mijn leven op de laatste plaats gezet en dat ook meer terug naar voren gebracht, dat je echt een, wij noemen het een Rio Integraal verkoper.
En wil je ook vertellen waarom dat je het op de laatste plaats gezet
hebt? Ja, ik wil dat vertellen. Ik heb gemerkt, en dat, ay, dat is nu heel persoonlijk, maar ik wil dat zeker delen. Mijn ouders waren nogal in mijn opvoeding nogal op rust gesteld. Ja. Dat is heel raar. En ik had als kind eigenlijk vrij veel energie. En ik ben daar twee dingen. Ik had vrij veel energie en ik had ook een, ik kon makkelijk aan mijn woede. Ja. Ik was vrij explosief. En mensen die mij nu kennen, die zeiden: "Wat, Jochen, jij veel energie en veel woede." Ja. En niet dat ik daar hardhandig ben op afgestraft, zeker niet. Maar dat was altijd van, wees niet te druk. En ja, nee, wees niet te gemotiveerd. En kom, zij nu maar een keer stil. En ik heb dat echt, bij wijze van spreken, uit mijn gedragspatroon.
Het is gewaard eigenlijk een doener.
Ik was eigenlijk een serieuze doener, eigenlijk wel. En, maar dat is mij een beetje, ik ben op andere dingen beginnen. Ik ben veel meer bevestigd geweest op mijn intelligentie. En op, kom, zet u maar stil en lees maar een boek. Of lees, en ik heb mij beginnen aanpassen, blijkbaar. Zodanig dat ik dat doe-stuk eigenlijk meer en meer op de achtergrond gezet had. En ook, ik had nog geen goede omgang met woede. Bij mij was het ofwel, vind ik iemand super tof. Ofwel ben ik er kwaad op en dan gaat het niet. Maar er zat geen, alleen, ja, er zat geen een tussenweg.
Dat is heel herkenbaar.
Dat is grappig. Mij, ja. En nu heb ik geleerd, ik kan en iemand graag zien en er boos op zijn.
Ja.
En het ook uit, allee, het ook doorpakken.
Ja.
Maar daar had ik nog geen omgangsvorm. En dan had ik gezegd, weet je, alles wat aan mijn energie, woede, dit en dat, dat zet ik gewoon achteraan in mijn psychische kaart, bij wijze van spreken.
Ja. Maar als je dan als verkoper dat type mensen tegenkomt, dan zit je met een probleem, zo gezegd.
Ja, dan want die mensen vragen ook van u wel wat kracht en wel wat uitgesproken meningen. En als die zeggen van, ja, maar het is toch zo dat jij ook wel eens zegt van, je zegt zot zeker, dat is belangen niet zo. Ja. Oh, en dan gaan die je respecteren. Maar ja, inderdaad. Dus je moet dat stuk in jezelf terug ontwikkelen om het dan te kunnen perfect vanuit authenticiteit te kunnen.
En hoe heb je dat gedaan, dat stuk terugontwikkeling?
Maar ja, je weet, ik ben psycholoog van opleiding, dus ik ben altijd wel veel met zelfontwikkeling bezig geweest. Dat is door de juiste coaches en ja, voor een stuk ook. Allee, nu ontdek ik ook in oefeningen dat wij samen doen, dat er nog veel soms in mijn lichaam geblokkeerd en opgeslagen zit. En na sessies dat ik, of tijdens sessies dat ik dingen naar voren voel komen. Ja, dat is een proces van zelfontwikkeling.
En je spreekt over coaches.
Ja.
Welke coaches zijn dat? Wat heb je met die coaches gedaan?
Eigenlijk een van mijn, laat mij zeggen, ja, mental coaches of energetische coaches is Caroline Boom.
Mm-hmm.
En Caroline heeft het laatste stuk van een boek ook samen met mijn echtgenote. geschreven. En mijn echtgenoot is ook enorm beslagen in voice dialogue. Dus een voice dialogue is de verschillende, soms tegenstrijdige stukken in uzelf in dialoog met elkaar brengen. Dat klopt, ik ben een heel vredelievende mens. Als we het kunnen zonder conflict oplossen, dan kan het. Maar daar zat, goed verborgen, ook een enorm choleriek stuk. Ja. En bijvoorbeeld door voice dialogue kun je die twee in contact brengen en zeggen van, hoe kan ik toch op een conflictloze manier woede integreren in mijn leven en dan meer gaan uitbalanceren. Ja. Want ofwel was het met mij dikke vrienden, ofwel wil ik u nooit meer zien in mijn leven. En nee. dat klopt niet. Allee.
Nee, dat klopt niet. Nee, ik heb nog een keer... Het verhaal is heel herkenbaar
voor waar?
Mij. Dus
grappig.
Tot nu toe is het al een super waardevol gesprek voor mij.
Tof.
Persoonlijk.
Tof.
Nu, een volgende vraag is... Ja? Waar begint het salesproces voor een trainer of een coach?
Voor mij begint het salesproces met te weten wat dat je wil als coach. Waar wil je naartoe? Dat is voor mij, eigenlijk dat is het begin van alles. Stephen Covey noemt het start with the end in mind. Okay. En ik denk dat dat heel praktisch is. Van oké, als trainer wil je met één op één werken, wil je in groepen werken, of wil je een combinatie van, of wil je met een team van mensen werken, of wil je online werken. Allee. En dat hangt er vanaf. In elk van die scenario's ga je natuurlijk een aantal klanten beogen. En dat is het begin. En dan, sales en marketing zijn de dag van vandaag zodanig in elkaar vervlochten, dat het eigenlijk begint met marketing, met zorgen dat mensen u op een relevante manier vinden op het moment dat ze zoeken naar een oplossing voor hun probleem. Ja. En dat kan zijn overgewicht, of dat kan zijn... Ja, dat ken jij denk ik veel beter, maar welk probleem los je op?
Waarom? Welke soort klanten wil je aantrekken?
Ja, absoluut.
En waarom willen zij bij jou komen?
Ja.
Dat zijn de eerste vragen die je eigenlijk voor jezelf heel duidelijk moet hebben.
Ja.
En als je die vragen heel duidelijk hebt, dan ga je ook die mensen kunnen aantrekken. Ja. Zolang dat je voor jezelf geen duidelijk antwoord hebt op die vragen, ga je... niet
inderdaad.
De juiste mensen aantrekken.
Eigenlijk, de eerste vraag is, hoeveel klanten moet ik aantrekken om een volle agenda te hebben? Ja. Of als je één op één werkt en je werkt 40 uur per week, dan heb je 40 klanten nodig. Ja. En dan, maar natuurlijk, als je zegt van, ik ga ook groepsessies doen, dan heb je er misschien 100 of 150 nodig. Of als je zegt van, nee, ik wil zelfs online dat mensen mij volgen, dan heb je er misschien 1000 nodig. Maar het is een ander vertrekpunt. Dus wat is voor u een businessmodel waar dat je naartoe wil? Dat is één. En twee is...
Hoeveel training wil je geven?
Ja, hoeveel trainingen wil je geven fysiek?
Als je groeit, maar ik geef nu ongeveer tussen de 30 en de 40 trainingen per week.
Ja.
Aan gemiddeld... 65 tot 70 euro per uur.
Ja.
Maar als ik zeg van, ik vind eigenlijk 30 tot 40 trainingen per week geven, dat kost mij te veel energie. Ja. Ik zou naar 20 trainingen per week willen. Ja, dan moet ik ook weer mijn uurprijs gaan opdrijven.
Ja.
Maar dan zit ik weer in een ander segment.
Dan zit je in een ander segment. Ja, dus absoluut.
Dus,
dus waar wil jij naartoe? Dat is echt een heel belangrijke. Allee, voordat ik bij jou terechtkom, had ik een aantal online trainers die ik volgde. Ja. En die hebben een uitsluitend online model.
Ja.
Peter Carvel, zijn bedrijf noemt Sixpack Factory, maar dat was toen nog meer op kracht en op judo gericht. Maar die heeft denk ik online 5000 klanten en die betalen 3 euro... per les, dat is een ander businessmodel.
En hoe ziet dat dan? Ze betalen 3 euro per les en die lessen zijn op een vooraf bepaald moment? Of,
bijvoorbeeld. Of je krijgt pakketten. Dus hij heeft dan een pakket van 10 video's rond buikspieren. En die kan je aankopen voor 40 euro. Natuurlijk, als 4000 mensen 40 euro betalen voor je buikspierpakket oefeningen, die je uiteraard 1 keer professioneel moet maken... Ja, dat is een enorm schaalbaar gegeven. En ik denk, als personal trainer en ondernemer to court moet je altijd, is het altijd slim om na te denken over wat is het businessmodel? Wil ik mijn uren verkopen of wil ik mijn kennis verkopen of wil ik mijn expertise verkopen? En de dag van vandaag, zeker als personal trainer, zijn er enorm online mogelijkheden.
De dag van vandaag, zeker in Vlaanderen, is het vooral uren die verkocht worden.
Ja.
Er zijn er nog niet zo heel veel die het online platform, het online gebeuren hebben opgeëist, om het zo te zeggen.
Dan is daar zeker een space. Ja. Echt waar.
Ja. Oké.
Okay. Echt waar. Ja.
Bestaat er een praktisch stappenplan?
Ja.
Om jouw salesdoelen te bereiken?
Absoluut. Ja. Absoluut. Dus starten van start with the end in mind, waar wil ik eindigen? Dan je een ICP opmaken, dat is je ideal customer profile. Dus, en daar zijn een aantal parameters, van mijn ideale klant, waar gelooft hij in? Wat heeft hij als ambitie? Waar is hij dagelijks mee bezig? En waar worstelt hij mee? Ja? Dus echt een heel bijna praktisch beeld, schets, persona noemt dat ook wel eens, van wie is mijn ideale klant? Ik denk dat jullie dat wel vrij helder hebben.
Ja. Dat is een oefening die wij ene keer per jaar, per 2 jaar opnieuw maken, denk ik.
Zeker. Maar durf daar ook echt uitgesproken zijn in de zin van waar gelooft hij in die klant? Gelooft hij dat overgewicht gewoon is een aftrekken van ingenomen calorieën van verbruikte calorieën? Of gelooft hij dat overgewicht misschien emotionele blokkades? Of waar gelooft hij in? Ik denk hoe helder... Er is zo'n uitspraak. Hoe eerlijker dat je bent met jezelf, hoe meer dat je your true hurt ga je aantrekken. Dus durf je daar ook in uitspreken. Echt
maar
waar.
Denk je niet dat er veel mensen zijn die... daar geen zin in hebben om die true hurt te ontdekken?
Ja, maar daar zit geen zin. Dat is iets heel dueel. Dat klopt. Dat klopt. Want om jezelf te durven uitspreken van hier sta ik voor, dat is beangstigend. Ik heb dat zelf ook meegemaakt.
We kiezen van nature de gemakkelijkste weg.
Ja, maar contradictorisch, de gemakkelijkste weg in sales is heel duidelijk durven communiceren waar dat je voor staat. Ja, ja. Dat is de gemakkelijkste weg. Maar het ego voelt dat dan de kans op afwijzing. Weet je, als je eigenlijk maar een half echt verhaal vertelt en er wijst iemand af, dat je ego kan dat aan. Ja. Als jij zegt, hier sta ik 95 of 99% voor. En dan zegt iemand, ja, maar ik vind dat maar 7. Wow, dat is natuurlijk wel wat beangstigend. Maar het tegendeel is wel dat mensen veel sneller voor u gaan kiezen. Omdat die zeggen van, Hannes, die is mij echt wel super waardevolle dingen bezig waar dat ik in geloof. Maar er gaan ook mensen zeggen, bij Hannes moet ik niet zijn, want dat is veel te...
Maar waardoor dat je ook veel meer mensen gaat aantrekken die jou echt liggen, waardoor echt dat je veel meer voldoening gaat krijgen uit hetgene dat je doet. En,
ja.
In plaats van er voor iedereen te willen zijn.
Absoluut. Ja. En dan komen we terug op uw vraag. Uiteraard, mensen moeten u kunnen vinden op het moment dat ze op zoek gaan naar een oplossing voor hun probleem. Ik zit met overgewicht, ik wil bijtrainen voor een bepaalde competitiesport dat ik doe, of ik zit met pijn in dat of dat of dat, whatever, ik ga op zoek. En dan moeten mensen content van u vinden. Is dat een filmpje, is dat een artikel, is dat whatever. Maar mensen komen eigenlijk op uw contentpad. Ja? Allee, ik zat nu met, dat is de reden waarom dat mijn echtgenoot, ik zat met die meniscusscheur. Ik moet gericht oefeningen om op een natuurlijke manier te revalideren. En mijn echtgenoot is op de een of andere manier bij jullie terechtgekomen. En zag ook dat dat veel ruimer ging dan puur spieropbouw. En zij wist, daar, dat is het. Dat moet het zijn. Dus jullie hebben wel ergens goede content gezet.
Dus eigenlijk het salesproces om jou tot bij ons te krijgen, is eigenlijk gestart bij bij een vrouw die al bij ons trainde.
Ja,
die
juist.
Die verteld heeft aan jouw vrouw dat de oefeningen die wij doen niet zomaar oefeningen zijn. Die we random gekozen hebben, maar dat er echt al over nagedacht wordt van wie is die persoon, wat is de doelstelling van die persoon, welke bagage heeft die persoon mee. En dat we proberen zoveel mogelijk te redeneren van okay, op dit moment zijn dit voor die persoon de juiste oefeningen.
Absoluut.
En die heeft dat dan vertaald aan jouw vrouw, want jouw vrouw had zoiets van okay, dat is wel interessant voor mijn man. Mm. En op die manier... Mm-hmm. Daar is eigenlijk voor ons het salesproces begonnen.
Absoluut, absoluut. Ja. Je moet gewoon... Allee, op een bepaald moment hebben mensen een inzicht van... Hey, ik moet iets aan mijn conditie doen of iets aan mijn spierkracht doen of whatever.
Dus eigenlijk het moment dat ik training aan het geven ben aan een bestaande klant, dat is eigenlijk al een deel van het salesproces.
100%. Eigenlijk elke klant waar dat jij mee werkt, moet weten wat dat uw USP is, unique selling point.
Ja. Terwijl als wij aan sales denken, dan zijn we vaak bezig van, ja, we gaan op social media inzetten, en we gaan flyers maken, en we gaan live evenementen organiseren. Mm-hmm. Terwijl dat de waarde van het salesproces gewoon op het moment met je begeleidingen zit.
Absoluut, ja, zeker. Een groot stuk.
Een goede takeaway. Dus de praktisch stappenplan om de salesdoelen te bereiken. Eén was start with the end in mind.
Ja.
Twee was de ideal customer profile.
Ja.
Stap drie.
Stap drie is kijken van okay, hoeveel mensen moeten er... Allee, ik denk dat de meest praktische is om naar een proefles toe te werken. En dan te berekenen, okay, als ik 40 klanten wil hebben, dan moet ik mij richten op een... 70, 80 mensen die op proefles komen en dan heb je een conversie van 1 op 2 die effectief klant worden en dan heb je je deel. En dan ga je moeten zien van okay, hoe gaan die 80 mensen met ons in contact komen. Mm. Ja. Kan ik anders even die rond?
Ja, doe maar.
Ah, wel.
Ja, ik had het gewoon laten doen. Ik had het gewoon laten doen.
Ja, dat was ons vriendje. Dat even binnen wat. Ja.
Oké. Dus die 80 mensen...
Ja. Hoe gaan die 80 potentiële klanten met mij in contact komen? Ja. Dat kan zijn. En dan komen we echt in de praktische fase. Hoe kunnen wij 80 mensen gaan bereiken?
Ja.
Ja. Dat kan inderdaad door te flyeren zijn. Hè. Dat kan perfect. Of dat kan zijn door... uw huidige 20 klanten 3 flyers mee te geven met een kortingsbon. Van, allee. Ja. Maar dan ga je echt heel praktisch gaan beginnen nadenken hoe kunnen die 80 potentiële klanten met ons in contact komen.
Ja, okay. Dat is meer het marketingverhaal.
Dat is eigenlijk. Het marketingverhaal. Okay. Ja, absoluut.
Hoe bepaal je een realistisch... target. Dus hoe bepaal je 80 mensen op een maand tijd bijvoorbeeld? Of hoe kom je tot zo'n cijfer? Want we hebben dat onlangs gedaan. We gaan daar een target op zetten. We willen 1 nieuwe aanvraag per dag. Maar dat was gewoon natte vingerwerk, om het zo te noemen.
Ja. Eigenlijk komt dat uit die eerste oefening van hoe schaalbaar wil ik mijn business hebben? Ik denk, als jij zegt van... Wij doen enkel 1-op-1 trainingen en we willen 40 uur per week werken. Ja, dan heb je 40 klanten nodig. Ja. Ja. En dan moet je kijken, ze noemen dat in sales je een delta. Dat is hoeveel heb je er nu al? Ja. En hoeveel moeten er dan nog bij? Want als je nu al 25 klanten hebt, ja, dan zoek je eigenlijk maar 15 nieuwe klanten. Misschien dat er een turnover is... klanten die stoppen, dat zal...
Er is wel een uitval van...
Ja?
We kunnen dat zien in ons facturatiesysteem, maar ik denk ongeveer 50%.
50%, oké, maar dan ga je moeten... probeer dat zoveel mogelijk data-driven te doen.
Dus hoeveel klanten heb ik al? Hoeveel plaats is er nog voor mensen om erbij te komen? Hoeveel uitval is er?
Ja. En wat moet ik doen aan consistente prospectie om die in delta, dat verschil, eigenlijk continu gevuld te krijgen?
Ja. Dat is eigenlijk de eerste focus. Is dat verschil...
Kwantificeren.
Zorgen dat uw agenda gevuld blijft.
Ja.
Dat is je eerste target. En dan kijken hoe dat je daarop nog kunt zorgen dat je agenda nog verder groeit.
Absoluut.
Of agenda van freelancers die rond jouw team staan.
Inderdaad. Die gaan inderdaad. Ja.
Oké.
Okay. En zo maakt het echt inzichtelijk van waar ben ik naar op zoek. Ja.
Oké. Okay. Stap 4 van het stappenplan?
Ja, dat is zorgen dat uiteraard mensen, als ze met jullie in contact komen, dat ze een eerste call to action krijgen om effectief op die proefles te komen. En daar begint eigenlijk het salesverhaal. Ja. Dan zit je echt in een... Ja, dan ga je over van marketing naar sales. Ja.
En hoe maak je zo goed mogelijk die overschakeling? Zijn daar verschillende technieken voor? Is dat...
Kijk, ik denk... Het is een logisch proces. Hè. Hoe helderder dat jullie duidelijk hebben van waar dat jullie voor staan. Ja. Hoe helderder dat je dat kunt verwoorden in een aantal slagzinnen die eventueel op een flyer kunnen. Of die, wat dat denk ik in het geval van personal trainers, een superbelangrijke is. Stel, iemand zijn expertise is echt rugklachten. Rugspieren echt heel gericht gaan versterken naar revalidatie, whatever. Maar dat is, stel nu, voor het concreet te maken, ja. Als dat echt de expertise is, ja, dan kan je ook zeker gaan kijken naar partnerships. Ja. Dan kun je gaan kijken naar, zijn er misschien dokters in mijn omgeving die... mijn rugklachten opgespecialiseerd zijn en na een operatie die naar mij kunnen doorverwijzen. Ik denk in jullie geval, of in het geval van personal trainer, dat je ook een heel duidelijk netwerk moet hebben van complementaire mensen. Beter dan gewoon in de veldstraat te gaan flyeren.
Redeneren van wat zijn onze kwaliteiten,
ja?
Naar wat zijn onze klanten op zoek.
Ja.
En dan kijken van waar zitten die klanten?
Waar zitten die klanten? Ja. En van waar komen die? En dan, omdat je zei van hoe maak je een goede overstap van marketing naar sales? Eigenlijk, ga je eerlijk zijn, eigenlijk had ik al voor 80% beslist dat ik bij jullie in begeleiding ging gaan, omdat...
Nog voordat je social media gezien hebt, nog voordat je website gezien hebt...
Nee, jullie website... omdat iemand had het aangeraden, die met gelijkaardige klachten, die was niet enkel op zoek naar puur spierversterking, die zat ook met een bepaalde pijn en die zei, ja, als je verder gaat dan puur dat, ja, dan moet je gewoon bij sterk zijn. Dus dan kijk eens naar de website. En dat verhaal klopte. En dat was mij ook aangeraden door iemand... Kijk, in sales is er een heel makkelijk gegeven en dat is de no-like trust factor. No like trust. Uiteraard, ik moet jullie leren kennen. Je is sterk, ik weet die niet. Ja. Een van mijn contacten zegt, ik ken de sterk al. Ah nee, wat doen die misschien? Ja, die man, die doen echt wel, die gaan echt wel veel verder dan de puur klassieke trainingen. Oh, oké, tof. En je moet daar eens gaan, want ik ben er ook heel goed mee geholpen. Dus ik ben al no like trust. Ik ken jullie al, ik vind jullie al leuk op voorhand. En eigenlijk vertrouw ik u al een beetje... Want er heeft iemand die ik vertrouw gezegd dat te vertrouwen is. Dus ik ben al 80% overtuigd. En die proefles is eigenlijk gewoon een bevestiging. Ja. Dus hoe consistenter dat uw verhaal is, hoe makkelijker dat die conversie van marketing naar sales is.
Dus ik denk inderdaad, wat mij dan het meest bijblijft, hetgeen dat je nu zegt, is dat het verhaal moet kloppen.
Het verhaal moet kloppen.
Die persoon heeft aan jouw vrouw vertaald op welke manier dat wij werken.
Ja.
Die denkt dat dat iets voor jou is.
Ja.
Dus dat verhaal gaat al via een aantal stationnetjes door. Jij komt dan bij ons, maar als jij dan zou merken van oei, dat verhaal klopt niet, dan is de kans groot dat je niet gaat kopen.
Mocht jij zo'n drillsergeant geweest zijn van... Ja. Ik ga hier een keer zwaar de pees opleggen, dan heb ik zoiets van... Wat is dit?
Het verhaal moet blijven kloppen doorheen het proces. Ja, dat is wel interessant.
Van 0 naar 100 moet dat verhaal gewoon één rode draad zijn.
Het is ook belangrijk als je dan met andere trainers in jouw team werkt, dat die ook in datzelfde verhaal zitten.
Inderdaad.
Ja, gelijk dat je zegt, als ik iemand meer een gevoelsmatig persoon ben, mm-hmm. En dat iemand doorvertaalt van ja, er zit daar een trainer die heel goed luistert naar wat je te vertalen hebt. Ja. Maar als wij dan iemand in ons team zouden nemen die helemaal niet luistert mm-hmm. en heel drillgewijs te werk gaat, mm-hmm. dan klopt dat niet binnen ons verhaal. Dat klopt, en dan gaan wij verder. Nou, dan is de kans op sales, op verkoop, dan zakt die
absoluut,
een klein beetje.
Absoluut.
Oké, mooi.
Ja.
Wat zijn de verschillende stappen binnen een verkoopsgesprek? Dus we zijn nu al via verschillende manieren tot bij ons in de zaal gekomen. Dat is eigenlijk voor ons het verkoopsgesprek.
Klopt.
Heb je dan ook in dat verkoopsgesprek verschillende stappen?
Absoluut, absoluut. Je hebt eigenlijk 6 stappen als je het echt in fasen zou willen. Je hebt een opening, gewoon waar dat je een beetje afstemt met die klant. En daar gaan meestal ook die 10 seconden scan door. Van oké, er komt iemand binnen, puur hoe dat die binnenkomt. Zou dat een relationeel, informatief of overtuigingskrachtig persoon zijn? Een denker, een doener of een voeler? Ja. Uiteraard... Telling isn't selling, echt waar. Als er één ding is, zeker de dag van vandaag, over uw kwaliteiten vertellen, is niet verkopen. Dus je moet echt, en dat is de tweede fase na de opening, is de captatiefase. Je moet echt capteren, wat is die persoon zijn probleem, wat is die persoon zijn bezorgdheid en wat is die zijn ambitie. Als jij als persoonlijke trainer op dat moment het gevoel hebt van oké, dit is de bezorgdheid of het probleem en dit is de ambitie, dan is die fase afgerond. Dat is de captatiefase. Ja.
Waarom is die persoon hier?
Waarom is die persoon hier? Wat brengt u bij ons?
Dat is ook letterlijk wat wij vragen. Is.
Wat brengt u bij ons?
Waarom ben je hier vandaag en hoe denk je dat wij jou kunnen helpen?
Absoluut. Ja. Absoluut.
Dus dat zou wel een mooie openingsvraag zijn.
Dat is de beste openingsvraag. Wat brengt u vandaag bij ons? En je hebt, zonder al te in detail, je hebt probleemkopers en je hebt ambitiekopers. Maar als je vraagt van, wat maakt dat je hier vandaag bij ons bent? Dan gaat hij zeggen van, ik sukkel daarmee, of ik wil dat, of ik wil een marathon lopen. Oké. En je capteert het. Ja. Echt luisteren, voelen.
Zonder daar te veel op te antwoorden.
Ja, nog niet. Gaat echt wel eens door. Ga echt wel door.
En zo doorvragen, zijn er goede doorvragen? Heb je een aantal voorbeelden van een aantal goede doorvragen?
Ja, ik vind het modelletje, en dat is al een tijdje oud, maar ik vind het nog altijd zo'n schitterend model, is SPIN. De SPIN-techniek. En SPIN staat voor situatie. Hey Hannes, wat brengt u vandaag bij ons? Wat is uw situatie? Ja. P is voor probleem. Wat is daar het probleem? Ik was vroeger judoka, maar ik heb een meniscusscheur en ik ben nog altijd niet op de mat. Oké. Wat is daar de implicatie van? Dus situatie, probleem, implicatie. De implicatie is dat ik slechter gezind word, ik zit 10 kilo boven mijn normaal gewicht, ik voel me echt loom beginnen worden en ik wil echt terug naar die mat, want dat deed mij deugd. Oké. En wat is dan de nood? Ik heb nood aan iemand die mij met respect voor mijn knie de juiste oefeningen geeft, zodanig dat ik op termijn terug, zonder operatie was dat in mijn geval, terug naar die mat kan gaan. En dat is SPIN. Dat is gewoon een uittyping van wat brengt die persoon hier en waar heeft die nood aan. En als je dat helder hebt, dan kom je in de derde fase van het verkoopsgesprek en dat is de presentatie. Dan kan jij zeggen van, kijk, zo pakken we het wij aan. Ja. Dit is wat dat ons binnen Sterk heel specifiek maakt, of binnen een andere organisatie. En op basis van wat ik nu gehoord heb, dit is hoe dat wij u zullen kunnen helpen.
Dus op basis van wat je gehoord hebt, jouw kwaliteiten gaan tentoonstellen.
Dat is de presentatiefase, de derde fase.
Ja.
Ja. Okay. Nu, en dan komt er nog een heel belangrijke fase, dat is de feedback. Ja. Geef dan ook... Terwijl dat jij je kwaliteiten van... Kijk, wij zetten enorm veel in op kettlebells, ik zeg maar wat. Dat is ook, wij zijn specialist in kettlebelloefeningen. Oké, jij presenteert dat, dat heeft dat voordeel. Kettlebells is om die en die reden de beste oplossing voor u. Ja. die klant gaat, dat gaat resoneren, dat gaat landen of dat gaat niet landen. Maar ga ervan uit dat uw aanbod nooit 100% landt. Ja. Ga daar gewoon van uit. Weet je, mensen zijn de dag van vandaag zo gewoon van een aanbod op maat, dat je, en dan kom je in de feedbackfase. Dus dan is terug luisteren, luisteren, luisteren. En terwijl dat je presenteert, ga je feedback ontlokken. Ja, dus mocht jij nu bij mij komen, dan zou ik zeggen, hey Hannes, hoe klinkt dat voor u? Ja. Ja? Of wat staat u daarin aan?
En doe je dat tussendoor of doe je dat pas naar het einde toe?
Een beetje afhankelijk, maar wij gaan voor een verhouding van een minuut praten ergens, 20 seconden feedback. Dus als jij mij zou zeggen van, kijk, ik ga je een aantal toestellen die ik in uw geval zou gebruiken of een aantal oefeningen, je legt dat uit en dan, hey Jochen, is dat in lijn met wat jij daarvan verwacht had?
Ja. Dus we hebben een klok in onze zaal, ja? Die zouden we kunnen aanzetten in het begin van de sessie, zonder dat de klant het door heeft.
Ja?
Die de seconde taalt en de minuten taalt. En als je voor 3 minuten de persoon iets hebt laten doen, dan neem je een minuutje de tijd om naar feedback te luisteren.
Ja, absoluut. Absoluut. Inderdaad.
Oké. Okay.
Dat is de feedback. En dan kan je met die feedback kunnen ook dingen aanpassen. Stel dat ik zei van, gewichttraining, ik ben daar echt niet goed in, of dit of dat. Dan kan jij je aanbod aanpassen van, oké, maar dan stel ik voor dat we de pure gewichtsoefeningen vervangen door dit. Die zijn wat meer dynamisch. Of, voilà.
En in de trainers, zeker in wat wij doen met Sterk, is bewegingskwaliteit is heel belangrijk.
Ja.
De feedback die we krijgen van de bewegingen die de persoon doet, die zijn ook heel belangrijk om die aanpassingen te gaan maken.
Absoluut. Ja. Absoluut.
Ik heb gezien dat die knie bij die oefening toch wel naar binnen ging.
Ja.
Dat wil zeggen dat die oefening misschien nog te zwaar of te vroeg.
Ja.
Of niet het juiste moment is. Dus die gaan we ervan tussen laten. Of we hebben een manier waarop dat we dat kunnen oplossen. Dus dat gaan we een keer op die manier proberen. Ja. En op die manier geef je ook het gevoel dat je met de feedback van die persoon aan de slag aan het gaan
bent. Absoluut. Absoluut. Dat is de vijfde fase. Dat is de co-creatie. Met de feedback dat je krijgt, ga je eigenlijk het finale aanbod gaan co-creëren. Ja. En dan de laatste fase is engagement.
Ja.
Dan kijk... Hoe klinkt dat voor u? Uiteraard, dan moet je je pricing... Het is daar ook pas dat je pricing zet. Ja. Echt waar. Allee,
ik denk dat een heel interessante fase is, die laatste fase. Ja. Kan je die eens heel concreet...
Tuurlijk. Allee, eigenlijk als je tot op dat punt de stappen goed gedaan hebt, dan is dat eigenlijk een heel natuurlijk proces van afronden. Zeg van, kijk, concreet, hoe gaat het in zijn werk... je kan voor zoveel beurten voor die prijs, voor zoveel beurten voor die prijs. Ga nooit prijs gaan te zwaar gaan inleiden. Ja.
Hoe bedoel je?
Ja, weet je, je hebt mensen, als een klant vraagt, en wat kost dat dan? Ah, maar wacht, ik ga eerst nog even herhalen wat dat er allemaal in zit. Want dan zei je zelf gelijk aan het justifyen. Nee, zeg gewoon van kijk, dus 10 beurten kost zoveel, dat op die manier. Maar zonder dat al te veel te gaan inkleden. En ook na je prijs, gewoon stilte. Echt waar. Gewoon stilte.
Dus gezegd van 4 trainingen is €75 per training, 12 trainingen is €70 per training, en €24 is €65 per training. En dat is wij er gewoon.
Dat is het, echt waar. Ja. En in 80% van de gevallen, als je dat salesgesprek of die proefles goed hebt ingestoken, dan zegt hij, oké, prima. Zullen we dat concretiseren? Ja. Gaat daar ook niet te zwaar op, op focussen op die fase. Dat is eigenlijk een heel natuurlijk proces. Ja.
Ze zeggen, dat is iets dat ik al veel gelezen heb en al veel gehoord heb, is dat degene die eerst, dus je laat die stilte vallen, en degene die dan eerst begint te babbelen, is degene die...
Die gaat toegeven.
Die gaat toegeven.
Dat is ook zo.
Ja.
Dat is ook zo.
Ja. Maar je kunt toch niet 10 minuten naar elkaar staan kijken? Nee.
Maar dat is ook... Allee, dat klinkt zo technisch, hè, van te zwijgen, maar het gaat hem gewoon over... Wees overtuigd van de toegevoegde waarde dat je levert voor de prijs die je vraagt. En wat dat je in de praktijk heel vaak ziet, is... Ah, wel, 10 lessen, dat kost voor, bij ons €700. Maar we kunnen daar ook 5 lessen van maken, hè, mocht dat te veel zijn. Of misschien, we kunnen misschien met 3 beginnen.
Nee, 10 lessen kost €700 en gewoon zwijgen.
Voilà, kijk, voor alles wat dat we net gedaan hebben... 10 lessen kosten €700.
En als die persoon beslist van niet te starten, dan is het gewoon zo. En is dat niet de juiste persoon op het juiste
echt
moment.
Echt waar. Ja. En er is denk ik één belang... Wat aan mij en iedereen, denk ik, is wel wat afwijzingsgevoelig. Ik denk sommigen wat meer dan anderen, maar in mijn geval was dat... vrij hoog. Ik ben nogal een pleaser, dus je wil liefst dat mensen ja hebben. Maar de dag dat ik in mijn hoofd echt had laten bezinken van... If you lose, don't lose the lesson. Ja? En dat wil zeggen, eigenlijk in sales, je kunt nooit verliezen. Ja? Want ofwel haal je de deal binnen, ofwel haal je waardevolle feedback binnen. Ja. En de dag dat wij echt deals verloren... Ja, en iedereen gaat deals verliezen of mensen kwijt. Ga naar feedback vragen. Van wat heeft er u niet aangestaan? Of wat had ik anders kunnen doen? Ja. Of wat heb je gemist in ons aanbod?
Vraag je dat dan op het moment zelf? Of is dat een mailtje dat je achteraf stuurt? Of?
Bah, op het moment zelf, als dat kan. Of, ja. Of ook zeker mensen die uitstappen, vragen van wat heb je gemist? En het gaat maken dat je aanbod...
De klant die al een tijdje komt en die beslist van te stoppen, vragen waarom dat die stopt.
Ja. Maar oordeelloos, zonder daar emotie aan vast te koppelen. Weet
kan je die vraag nog eens herhalen?
Ja, wat heb je gemist in ons samenwerking? Wat maakt dat je voor iets aan? Voor wat heb je als alternatief gekozen? Wat maakte dat alternatief beter bij u aansloot? Dat zijn zo 3 vragen die je kan stellen.
En dat hou je bij in een file, zodat je een duidelijk zicht hebt. Dat je een duidelijk zicht hebt waarom dat mensen niet starten of stoppen. En die feedback kan je dan gebruiken om in jouw verkoopsgesprek of in jouw verkoopstrategie een slimmere aanpak te creëren.
Absoluut. En dat geeft zoveel toegevoegde waarde, die feedback, echt waar. En vandaar dat je kan eigenlijk niet verliezen. If you lose, don't lose the lesson. En dat maakt dat je salesmaturiteit gaat enorme stappen zetten door te durven naar feedback vragen.
Okay.
Maar feedback vragen niet vanuit, ik ga u dan toch nog overtuigen. Feedback vragen vanuit, ik wil hieruit leren.
Eigenlijk dat je zegt zonder een oordeel, zonder van, waarom zijn we nu niet gestart? Ja. Was ik niet goed genoeg?
Inderdaad.
Meer vanuit, ik ben heel nieuwsgierig waarom dat je niet gestart bent, zodanig dat we kunnen werken aan onze strategie, om het zo te zeggen.
Inderdaad.
Okay. Kan je 3 tips en tricks meegeven die onmiddellijk toepasbaar zijn voor een trainer of coach om beter te worden in sales?
Ik denk dat we er al een paar...
We hebben al veel gehad, maar van mij mag je nog, als je iets wil, herhalen? Of...
Wel, ik denk, de eerste is, wees u gewoon bewust van het feit dat er 3 fundamenteel andere klanten voor u kunnen staan.
Ja.
Ja, en dat is die denker, dat is die voeler en dat is die doener.
Ja.
Ja.
Okay.
En een denker wil weten, wat mag ik hier concreet van verwachten van zo'n proces? Ja. En die gaat ook vragen van, wat is uw achtergrond? En ziet dat ook niet als, wow, wat is dat hier voor een diploma-freak? Dat is gewoon hoe dat hij zijn beslissing neemt.
Okay.
Een voeler is van, hoe ga ik mij voelen doorheen die sessies? En een doener is, wat ga ik kunnen bereiken tegen wanneer?
Dat vind ik al een heel waardevolle tip.
Ja.
Een tweede
is ook, en dat is... kijk, eigenlijk zit dat Rio ook doorheen... Allee, we hebben nu 6 fasen besproken van dat salesgesprek.
Ja. Ja.
Opening, captatie, presentatie, feedback, co-creatie en engagement.
Ja.
Ja. Maar eigenlijk, als je het nog simpeler wil maken, is het Rio. En dat is relateren. Er komt iemand bij u binnen... Je gaat daar even moeten mee relateren als mens. Weten wat brengt die. Informeren. Ja. en overtuigen. Ja. En weten waar dat uw eigen kracht ligt en waar dat uw eigen valkuil ligt, gaat ook maken dat je veel gerichter uw salesgesprek gaat kunnen gaan fine-tunen. Ja. Ja? Dus als jij weet van goed, dat overtuigende, ik kan heel goed luisteren en ik kan heel goed praten wat dat we doen, maar zo dat laatste pushje zetten of ja, mensen over die drempel helpen, dat vind ik toch een lastige. Ga dan gericht naar technieken daarvoor op zoek. Dus het zal nooit uw sterkte worden, maar zorg wel dat je uw zwakste schakel managt. Ja. Dat je zwakste, als jij heel goed bent in overtuigen en praten over je dienst, oké, dan zal luisteren misschien nooit je topsterkte worden, maar zorg dat je een, wij noemen dat een Olympisch minimum hebt. Dus denk over jezelf na, wat is mijn zwakke schakel en hoe kan ik dat snel naar een Olympisch minimum?
En is dat iets dat jullie doen met Blink Sales Instituut? Dus zo, ik als, als klein bedrijf, als personal trainer, bij jullie terechtkomen kunnen om zo'n opleiding te volgen?
Absoluut, absoluut. Dan gaan wij gaan kijken naar, oké...
Het is niet alleen de grote bedrijven dat jullie werken.
Nee, nee, wij werken van eenmanszaken naar bedrijven van 5000 mensen. Ja, ja. Okay. Maar eigenlijk het principe is altijd hetzelfde, van oké, we brengen die persoon in kaart, we brengen dat proces in kaart, en dan zien we van oké, wat ontbreekt hier nu nog, en waar gaan we gaan op inzetten? Ja. En hoe kunnen we de sterktes nog beter gaan inzetten. Ja. Uw sterktes beter inzetten en uw zwaktes een Olympisch minimum. Want anders gaat dat uw Achilleshiel blijven. Allee, ja.
Maar dat is dan een soort van één-op-één begeleiding voor een bedrijf. Ja. Geven jullie ook standaard opleidingen?
Ja, wij doen ook open opleidingen. Ja. Absoluut. Start to sell. Verkopen aan elk type klant. Creatieve prospectietechnieken, social media, die kan je perfect...
Dat waren tot nu toe al twee tips. En tricks. Heb je nog een derde?
Ja, een derde is telling isn't selling. Weet je, veel mensen gaan in verkoop of in ondernemerschap omdat ze enorm goed over hun dienst kunnen praten. En dat is uiteraard... Maar dat is 50% van het verhaal. Want zeker de dag van vandaag moet je aanbod kunnen op maat creëren van de klant zijn behoeften. Dus.
Oké, telling isn't selling.
Telling isn't selling.
Ik bedenk me juist ons praktisch stappenplan om de salesdoelen te bereiken. Ja? We waren naar nummer 4 of 5 gekomen, denk ik.
Ja?
Dus de eerste was start with the end in mind.
Ja?
De tweede was de ideal customer profile.
Ja.
Derde was waar sta ik voor als trainer.
Ja.
Het vierde is
gerichte acties om eigenlijk je funnel op te bouwen. Allee, de funnel is het aantal mensen dat jij wil potentieel met je in contact brengen. De vijfde stap is effectief, ik denk in jullie geval of in het geval van een personal trainer, echt die proefles maximaliseren.
Daar hebben we het uitgebreid over gehad.
Ja.
Okay.
En dan uiteraard customer loyalty, hè. Blijven met uw klanten communiceren, blijven zeggen hoe verloopt het na elk afgeronde sessie of segment van sessies, vragen van oké, hoe loopt het nu, wat heb je nog gemist, wat zou je graag anders zien?
Dus eigenlijk de klant het gevoel geven dat die spontane feedback geeft.
Ja.
Maar die feedback voor jouw bedrijf wel heel structureel en doelgericht gaan gebruiken.
Ja. Ja. Okay. En dan uw klanten ook inzetten als ambassadeurs. Ja. En ze daar soms misschien ook voor incentiveren. Hè. Nu, een tevreden klant doet dat al van natuur. Hè. Dus daar moet je van uitgaan. Maar je zou kunnen zeggen van kijk... bij events, dat je wel via je bestaande klanten nieuwe mensen aantrekt.
Ja.
Ja. Ja. Door een vorm van incentivering.
Van je klanten je ambassadeurs maken.
Ja. Ja.
Ja. Okay. Doen jullie dat met Blink?
Wat?
Van je klanten je ambassadeurs maken?
Dat is wel de bedoeling, absoluut.
En heb je daar een specifieke strategie voor? Of heb je een specifiek voorbeeld hoe dat je dat...
Wij kunnen wel bijvoorbeeld, als er een nieuwe klant via een bestaande klant, dan geven wij bijvoorbeeld korting op de nieuwe bestelling van die bestaande klant.
Ja, dat is wel een goeie, denk ik.
Ah ja?
Ja.
Ja. Dat is ook kunnen ze. Maar ook daar, het is eerder... Weet je, het gaat hem vaak voor een tevreden klant niet om het geld. Ja. Het gaat hem eerder van, hey, ik ben hiermee geholpen. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat mensen in mijn omgeving er ook mee geholpen gaan zijn. Dus maak dat niet te zwaar financieel.
Ja.
Maar maak het gewoon iets leuk. Iets leuk van... We geven bijvoorbeeld... Een zweetbandje is nu slecht. Maar
de klanten, mensen belonen
ja.
voor de spontane reclame Kijk, die ze maken voor jou.
Iets heel concreet. Hè. Ja. Ik heb nu zelf... Allez, omdat wij zelf veel oefeningen doen met dat koortje en dat tennisbalken,
ja.
moest jij mij zeggen... Hey Jochen, als er een klant via u tot bij ons komt, krijg je zo'n tennisbalken. Ik zou dat zou mij... positief incentiveren.
Ja.
Eerder dan dat je zou zeggen van je krijgt 100 euro korting bij je volgende traject.
Iets wat voor u heel waardevol is geweest doorheen uw proces, maar dat niet per se een grote geldwaarde heeft.
Inderdaad.
Maar wat een meer emotionele waarde heeft.
Inderdaad.
Eigenlijk.
Inderdaad.
Dat is een heel goede tip.
En dan ga ik nog gerichter gaan denken, hey, wie zou er nog gebaat zijn binnen mijn eigen netwerk.
Tof, een heel goede tip. Wat is jouw all-time favoriete boek?
Het is eigenlijk geen salesboek.
Nee, oké, dat is goed. Dat vind ik fijn. Ik ben wel nieuwsgierig.
Mijn favoriete boek is Ask and It Will Be Given.
Eh?
And It Is Given. Eh? Van Abraham Hicks. Eigenlijk, ja, het is een boek dat zegt dat de... Ik ben zelf nogal, noem het spiritueel of hoe dat je het wil noemen, maar ik geloof in een hogere intelligentie. Of dat je dan nu God of universum of intelligentie noemt, whatever. Ja. En dat boek zegt van eigenlijk die stroming, die intelligentie, dat loopt op elke milliseconde van een mensenleven, loopt die door u. Je moet daar niks voor doen, die is daar. Ja. Maar heel veel menselijk pijn, kleine, grote traumaatjes, maken dat je soms niet gealigneerd bent met die stroming. En dat boek leert u daarvan.
Ja.
Hoe kan ik in elke situatie, aangenaam, niet aangenaam, toch in contact zijn met die stroom?
Ja,
ja dat is mijn all-time favorite boek.
Okay.
Ja. Ask and It Is Given.
Mooi. We gaan daarmee afronden.
Super.
Dank u wel, Jochen.
Alstublieft.
Top.
Wat neem jij mee van dit gesprek? Laat het me zeker weten en help ook de mensen rondom jou door deze podcast te delen via jouw sociale media. Dat zou vrij wijs zijn. Merci.